16, vers 1. Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. Maar ze had een Egyptische slavin, wie haar naam was Hagar. En Sarai zei tegen Abraham: kijk, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai, en Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en ze werd zwanger. Toen ze zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Dan het hoofdstuk 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. En Abraham wierp zich op zijn aangezicht en God zei tegen hem: wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Vers 10. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht. Dat bij u al wat mannelijk is besneden wordt. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Vers 23. Daarop nam Abraham zijn zoon Ismaël en alle die in zijn huis geboren waren, ook allen die door hem voor geld gekocht waren, al wat mannelijk was onder Abrahams huisgenoten, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Tot zover lezen we uit Gods woord. We hebben de vorige maal gezien dat het verbond dat God met Abraham sluit eigenlijk in twee delen uit elkaar valt. Het eerste deel vinden we in hoofdstuk 15 en het tweede deel in hoofdstuk 17. En die twee zijn gescheiden door dat moeilijke hoofdstuk 16. Dat is inderdaad moeilijk. We hebben al eerder gezien dat Abraham onderworpen is aan een aantal tests of die zelf over zich afgeroepen heeft. En dit is alweer zo'n test, de vijfde, als ik het goed geteld heb. En ook een test waarin hij faalt. Je moet daarbij wel even, om hem recht te doen, bedenken dat het toch wel ontzettend moeilijk is om te wachten totdat God zijn belofte gaat vervullen. Als je met 75 pas uit Haran vertrokken bent en God belooft jou een zoon, en zoveel jaar later is die de zoon er nog steeds niet. In hoofdstuk 16 is hij 86. Dan heb je de neiging, zoals ook later Jacob gedaan heeft, om op de vervulling van de belofte vooruit te lopen. Als het ware God een handje te helpen. En zoals zojuist al gezegd is, Paulus maakt daarvan gebruik in Galaten 4 door twee, ja, je zou kunnen zeggen, bestellen tegenover elkaar te plaatsen. Het bestel van de wet en het bestel van de genade. Je kunt ook zeggen het bestel van het vlees en het bestel van de geest. Anders zouden we daar misschien niet eens zo gauw opgekomen zijn. Of we zouden gezegd hebben, ja, je moet ook weer niet te veel in die hoofdstukken willen lezen. Dus gelukkig dat Paulus dat voor ons gedaan heeft. En als je erover na gaat denken, dan kom je toch al gauw tot de ontdekking dat Paulus dat niet zomaar, afgezien van de inspiratie, maar even zo menselijk bekeken, dat Paulus dat niet uit zijn mouw geschud heeft. Dat het eigenlijk ook wel voor de hand ligt dat hij het zo beschrijft. Hij zegt, slavin, dat is Hagar. Hagar is de slavin. Hij heeft haar uit Egypte meegenomen. De legende vertelt dat zijn dochter van de farao was, maar dat verandert niets aan haar positie. Zij is een slavin van Abraham, of Abraham hier nog. En Sarai is de vrije, zo zegt Paulus. Hagar is de mens onder de wet. En wat betekent dat nou concreet? Dat betekent de mens die denkt dat hij door eigen kracht wel aan Gods bedoelingen kan beantwoorden. Die best interesse in God heeft en die ook best graag de vervulling van Gods belofte wil zien, maar oprecht meent dat hij God daarbij een handje moet helpen, zoals ik het al zei. Dat is wat hier gebeurt. En Abraham komt nog niet eens zelf op de gedachte, het is zijn vrouw die dat tegen hem zegt. Een oude rabbijn schreef ooit dat het niet verkeerd was van Sarai om dat voor te stellen, want als je al 10 jaar getrouwd was, en dat waren zij al veel langer, en je had je man nog steeds geen kind geschonken, dan had je het recht om een andere vrouw te nemen om toch maar een kind te krijgen. Nou, ik ben niet zo van overtuigd, ondanks mijn grote respect voor die oude rabbijn uit de middeleeuwen, dat dit echt van de geest was. Als je het vervolg van het verhaal ziet, dan krijg je wel een heel andere indruk. Dat is helemaal niet goed gedaan. Goed gegaan. Maar als Abraham inderdaad die relatie aangaat, het is wel frappant hoor, er staat letterlijk, hij nam haar tot vrouw. Dat is eigenlijk het gewone woord voor echtgenote ook. Dat is toch wel bijzonder. Ze is niet zomaar een bijzit, zo wordt ze nooit genoemd, een concubine. Ze is een echte echtgenote van Abraham. En er is wel eens discussie over als mensen geen kinderen kunnen krijgen, wie daar de schuld van is, de man of de vrouw, wie is het van de onvruchtbare van de twee. Maar hier was er geen enkele twijfel over. Zijn relatie met Hagar had onmiddellijk succes. Ze is in verwachting van wat later blijkt te zijn Ismaël. En dan gaat het pas echt mis. Met Sarai ging het mis omdat ze dit voorstel deed. In zekere zin nog weer met goede bedoeling. Maar denk erom, het werk van het vlees en goede bedoeling hoeven elkaar niet uit te sluiten. Je kunt met zeer goede bedoelingen toch ook met het werk van de geest, van God bezig zijn. Misschien moet je zelfs wel zeggen dat je met slechte bedoelingen toch door de geest gebruikt kan worden voor bepaalde dingen. Maar dat voert misschien een beetje ver. Hij was fout, Sarai was fout, Hagar was, die had eigenlijk niks in te brengen, die moest maar doen wat haar gezegd werd. Maar die was fout op het moment dat zij ontdekt dat ze zwanger is, terwijl haar meesteres dat in al die jaren wel graag gewild had, maar niet geworden was. En ook daarvoor geldt, je kunt dat zo goed begrijpen, maar daarom is het nog niet goed. Haar meesteres wordt verachtelijk in haar ogen. En ook dat kun je weer onmiddellijk overdragen. Dat wat je door eigen kracht, maar dat is dan wel uit het vlees, tot stand hebt gebracht, zogenaamd om God daarmee te behagen, daarmee kun je heel makkelijk geplaatst voelen boven andere mensen die zogenaamd uit genade leven en die er niets voor hoeven te doen. Het komt allemaal van Heer de God boven. En mensen die zich heel hard inzetten, die heel erg godsdienstig zijn en veel godsdienstige dingen ondernemen om daar toch de gunst van God te verwerven, die voelen zich stuk beter dan die mensen die het maar zo makkelijk nemen. Ze leven uit genade, alsof dat makkelijk is, maar zo wordt dat dan wel gevoeld. En dan merkt Sarai dat natuurlijk, en dat is een droevige toestand. De krenking mij aangedaan, zegt Sarai tegen Abraham, die geeft hem de schuld, komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doet recht tussen mij en u. Hé, jammer Sarai, dat je nou zelf niet gezegd hebt, Abraham, sorry, misschien was dat toch niet zo'n goed voorstel geweest wat ik gedaan heb. Het is zo heerlijk makkelijk als je de schuld bij de ander kan leggen. En Abraham heeft geen keus. Hij moet het maar aan Sarai overlaten, want Hagar is niet zijn slavin. Het is haar slavin. En Sarai vernedert haar, op wat voor manier dan ook, gekwetst, beledigd, vlucht zij weg. En dan komt er een figuur naar voren die we zo nog niet tegengekomen zijn. De engel des Heren. En onze vertalingen zetten dat terecht met een hoofdletter. Want dit is een heel bijzondere figuur. Dat zie je niet alleen hier. Dat komt op allerlei plaatsen, die gaan we nou niet nalopen, op allerlei plaatsen aan de orde waar die engel des Heren wordt genoemd. En het bijzondere van die engel des Heren is dit. Soms spreekt hij zo dat hij duidelijk een engel, dat betekent boodschapper van de Heren, is. Dan spreekt hij namens de Heren. Maar op andere momenten spreekt hij in de ik-vorm. En dan spreekt hij alsof hij de Heere zelf is. Dat doet een gewone engel met een kleine e nooit. Die is echt een boodschapper. Een dienstknecht die alleen maar de boodschap overbrengt. En nooit voor God zal spreken in de ik-vorm. Behalve deze ene figuur, niet een engel des Heeren, elke engel is in zekere zin een engel des Heeren, maar dit is de engel des Heeren, terecht met een hoofdletter, al staat dat in het Hebreeuws helemaal niet zo, maar dat doet er niet toe, dat geeft aan, hier hebben ze een bijzondere gestalte. En ik denk vanuit het licht van het Nieuwe Testament kun je niet anders zeggen dan dat dit de Christus is van voor de vleeswording. Dat wat in Johannes 1 wordt genoemd de Logos, het woord. Het woord was bij God, van eeuwigheid af. En het woord was God. Die eerste zin van het Johannes-evangelie is al zo diep. Het betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt van iemand die bij God is en tegelijkertijd God zelf is. En ook dat kun je alleen maar goed gaan begrijpen als je daar de leer van de drie eenheid in betrekt. Het woord is degene die God representeert, niet alleen maar het Nieuwe Testament door de verschijning van de Heer Jezus, maar ook in het Oude Testament. Daar waar God zich openbaart, is dat in feite altijd door de Logos, door het woord. Zie je heel treffend in Jesaja 6, waar de Heer spreekt tot Jesaja, maar Johannes 12 zegt ervan, het was Christus die tot hem sprak. Dat is heel frappant. Te veel christenen hebben het idee automatisch dat de Yahweh van het Oude Testament de Vader is. En dat is niet zo. Yahweh is de drie-ene God. Maar daar waar de drie-ene God zich manifesteert, zich openbaart en uitspreekt naar mensen toe, is dat door de tweede persoon in de Godheid, door de Logos. Een engel betekent uiteindelijk niets anders dan boodschapper. Representant, bode. Maar representant is mooi, vertegenwoordiger. Hij is degene die namens God optreedt en hij kan dat zo goed omdat hij God is. Dat is nou het hele geheim van Johannes 1. Het woord was bij God, het woord ging van God uit, het woord representeert God, het woord vertelt ons wie hij is en wat hij wil en wat hij doet. En dat kan het zo goed omdat het woord zelf God is. Dus niet alleen maar de Zoon, maar de Vader. De Zoon openbaart God, de drie-ene God. Dat is de volheid van de Godheid in Kolosse 1. Het is jammer dat de Statenvertaling daar cursief bij zit, want er staat hier in de grondtekst de volheid van de Vader. Dat is nou precies het punt wat ik wil maken. Het gaat dan niet om de volheid van de Vader, het gaat om de volheid van God en dat is de drie-ene God. En één persoon, God de Zoon, is degene die de hele drie-eenheid van God manifesteert, representeert. En dat is hier al het geval. En dat is belangrijk vanwege de woorden die deze engel spreekt. Anders zou je kunnen denken, waarom heeft God niet een gewone engel gebruikt? Waarom deze bijzondere? En dat komt doordat, en dat zullen we later nog duidelijker zien, doordat die Ismaël, die uit Hagar geboren zal worden, niet zomaar iemand is. Naast de drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, even los nog van Jozef, is er geen figuur zo belangrijk als Ismaël. Ismaël aan wie heel bijzondere beloften worden gegeven, dat begint hier al. Ismaël aan van wie we lezen als een van de weinigen in het hele boek Genesis, hoe oud hij geworden is. En allerlei andere dingen die we verder alleen maar van de aartsvaders vinden, waardoor hij bijna op hetzelfde niveau staat. En dat hangt samen, dat zeg ik u maar meteen, dat hangt samen met het feit dat Ismaël zelf nu precies is wat Hagar eigenlijk ook al representeert. Hagar is dat bestel van de wet, van het vlees, en Ismaël stelt Israël naar het vlees voor. Later zien we ook dat hij ook zou uitgroeien tot 12 stammen. De overeenkomsten zijn heel frappant. Maar het is Israël naar het vlees. Israël dat bij de Sinaï al zo makkelijk de wet op zich neemt. Drie keer zegt het, in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 24, drie keer zegt het, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Kom maar op met die wet. Geen enkel punt, volbrengen we wel. En voordat Mozes terug is van die eerste 40 dagen op de berg, hebben ze die wet al radicaal gebroken. Zo stoutmoedig over jezelf praten en dan tegelijkertijd er niets van terecht brengen, dat is de mens onder de wet. die een hoge pet van zichzelf op heeft omdat hij zulke goede bedoeling heeft en het zo goed doet, maar in feite helemaal niets van terecht brengt, want het is de mens naar het vlees. Luister naar wat de engel zegt. Wat doe je hier? Van waar kom je en waarheen ga je? Dat is een belangrijke vraag, hè? Waarvan kom je? Je komt uit het heilige land. Je komt uit de tent van Abraham. Waar wil je heen? Naar wat voor onrein land ben je op weg? Het is niet de goede weg voor jou. Ik ben op de vlucht voor Sarai. Keer naar haar terug en verneder u onder haar hand. Want dan komt het in vers 10. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Precies hetzelfde wat in boek Genesis van Israël gezegd wordt. Gij zijt zwanger, gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Later lezen we dat Abraham hem ook die naam geeft. Dat vind je vader vaker, hè? Bij de Heer Jezus was dat ook zo. Zijn moeder gaf hem de naam Jezus in Lucas, maar in Matthäus is de vader die dat doet. Er zijn meer voorbeelden van, maar dat voelt allemaal veel te ver. Maar hier is dat ook zo. Hagar moet hem Ismaël noemen. En Ismaël betekent God hoort. Of God heeft gehoord. En gehoord betekent dan ook verhoord. En dat is het mooie, dat zeg ik dan ook meteen. Het Israël naar het vlees heeft wel degelijk toekomst. Maar dan alleen langs de weg van bekering, van vernieuwing, van wedergeboorte. God luistert naar de stem van deze vrouw. We krijgen dat later nog uitvoeriger, want als Isaac eenmaal geboren is, dan moet Ismaël, die dan zelf al 13 jaar is, met zijn moeder op de vlucht. En dan kom je al zo'n soortgelijke dingen tegen en nog duidelijker beloften. Maar hier is dat ook al zo. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, vers 12. Dat klinkt nou niet zo direct aardig. Maar het is precies wat we later vinden in het boek Exodus. Een ezel, dat is natuurlijk een heel belangrijk dier in de Oosterse samenleving. En als de ezelin een jong ter wereld heeft gebracht, een ezelsveulen, dan zou je dat toch wel graag willen houden. En dan zegt de Heere God, dat kan alleen maar als een lam zijn leven geeft voor dat ezelsveulen. Het moet gelost worden met een lam. Dat vind je al in Exodus 13, pal na het paasfeest. En dat is nou het hele verhaal. Je moet het de hele Bijbel bijhalen om het allemaal te zien, maar Ismaël als een beeld van Israël naar het vlees en überhaupt van de mens naar het vlees, daar is altijd hoop voor. Als die mens gelost wordt door niet een lam, maar het lam. Maar dit is wat hij zal zijn. Israël naar het vlees is een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Hij woont dichtbij. Hij heeft allen tegen zich, hij zelf tegen allen. Het is ook weer zo'n treffend beeld van de rol van Israël in de geschiedenis. En dan geeft zij die put een naam. Lachai Roi. Want ze zegt, dit is de levende God met wie ik te maken heb, die mij aanziet of die naar mij omziet of die zich aan mij laat zien. Er zijn allerlei vertalingen mogelijk, maar het komt toch een beetje op hetzelfde neer. Ik heb een ontmoeting gehad, zegt deze vrouw uit Egypte, die toch eigenlijk zo weinig weet, zou je denken. Die zegt, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God. En die God heeft naar mij omgezien. Dat is een ongelofelijke ontdekking als een mens gaat ontdekken dat God naar hem omziet. En met belofte tot hem komt. Goed, we weten, je moet dan wel gelost worden door het lam. Maar er zijn beloften. Maar hier begint het eerst met, God heeft naar mij omgezien. Hij denkt aan mij. Sarah, je mag mij verkeerd behandelen, maar er is er één die naar mij omziet. Lachai Roi. Die put is belangrijk, omdat die nog een paar keer voorkomt. Later in hoofdstuk 24, als Isaac daar zijn bruid ontmoet, Rebecca. Hoofdstuk 25, als gezegd wordt van Isaac dat hij woont bij die put, Lachai Roi. Maar dat komt allemaal later. Daarom noemt men die put, zegt vers 14, de put Lachai Roi. En Hagar baarde Abraham, een zoon, en Abraham noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. Hij was 86 jaar oud. Het is altijd gevaarlijk om dat te zeggen, van als dat gebeurd was, dan zou zus en zo verlopen zijn. Maar dat weet je nooit als het niet gebeurd is. Maar je krijgt wel de indruk dat, terwijl hij de vervulling van de belofte probeerde te verhaasten. En inderdaad, gaat fantastisch, hij heeft meteen een zoon. Zou het wel eens kunnen zijn dat het in werkelijkheid nog verder vertraagd is. Dat hij in werkelijkheid nog langer heeft moeten wachten. tot zijn 99ste. Want als we in het volgende hoofdstuk zijn, dan is hij 99. Tussen 86 en 99 zijn 13 jaren. Wat horen we in die 13 jaar van Abraham? Niets. Heeft hij altijd in die jaren, horen er niets over. Het is net of God hem even kwijt is, omdat hij God kwijt is. Dit is niet de weg. Zoals Jacob des te langer in ballingschap heeft moeten doorbrengen, omdat hij zo graag de vervulling van Gods belofte wilde verhaasten. En dat heeft alleen maar tot vertraging geleid. Moet je wel even bedenken, hè, dat die afstand er zit. In het laatste vers 86 en dan hoofdstuk 17, vers 1, 99. 13 jaar radiostilte. Geen relatie. Daarom is het zo bijzonder dat God in hoofdstuk 17 tot hem komt op een volstrekt soevereine wijze. In hoofdstuk 15 was dat anders. Toen kwam hij bij hem, nadat hij die hele affaire had gehad met Melchizedek en met die koningen die verslagen waren. En hij bang op zijn bed lag en de Heere God tegen hem zegt, vrees niet, ik ben jouw schild, jouw zeer groot loon. Hier is er geen enkele aanleiding. God vertelt ook niet wat hij voor Abraham is. Ik ben jouw schild, jouw zeer groot loon. Er zijn ook geen aanleidingen. God is soeverein op zijn tijd. En dan zegt hij, ik ben God de Almachtige, El Shaddai. Er is al veel discussie geweest over die vraag, wat die naam El Shaddai nou precies betekent. El Elyon, God de Allerhoogste. Dat laatste van Melchizedek is veel makkelijker te begrijpen. Maar we gaan er maar vanuit dat El Shaddai goed weergegeven is door de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Sommige rabbijnen hebben dat ook zo bevestigd, dat het betekent God de Almachtige. En de Almachtige betekent, Abraham, ik heb alle dingen in de hand, waarom laat je het niet gewoon aan mij over? Laat mij mijn gang gaan. En dan komt hij met dat prachtige verbond, waarvan opvallend vaak gezegd is, door reformatorische christenen en evangelische christenen, dat dit een onvoorwaardelijk verbond is. Is dat zo? Hoe is het met dat onderscheid tussen een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijk verbond? Dat voorwaardelijke verbond, dat zou dan de Sinaï zijn. Hè? Daar zijn de voorwaarden en dat zijn die 10 geboden. Ik geloof niet dat je dat zo kan zeggen. Er bestaan geen onvoorwaardelijke verbonden. In die zin, als je het tenminste zo wil opvatten, in die zin dat er geboden zouden zijn waarbij het er niet toe doet wat jij doet en wie jij bent en wat je... Nee. Ze zijn onvoorwaardelijk allemaal, ook dat van Sinaï, in die zin dat God het initiatief neemt. Nooit een mens. Het is nooit een mens die tot God zegt, zullen we een verbond sluiten. God neemt het initiatief. Hij wendt zich tot de mens. Hij nodigt hem uit om met hem in verbond te treden. Dat is het eenzijdige. En zo was het bij Noach, zo was het in Genesis 15. Maar tegelijkertijd, let er eens op wat hier staat. Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Wees volmaakte, dat is wel een erg vergaande vertaling. Met andere woorden, ik wil graag met jou te maken hebben, Abraham. Ik ga een heleboel dingen beloven waar jij helemaal geen invloed op hebt. Waar je helemaal afhankelijk bent van mijn soevereine genade die ik jou ga schenken. Maar het enige wat ik van jou vraag is dat jij in mijn geboden wandelt. Dat jij je gedraagt zoals ik dat van een schepsel mag verwachten. En dan weten wij dat dat alleen maar kan door Gods genade. Dat dat alleen maar kan door de kracht van zijn geest. Allemaal waar. Maar dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid. Later vind je dat ook in Genesis 18 en op andere plaatsen dat God heel mooi gesproken heeft over Abraham, omdat Abraham daaraan beantwoord heeft, aan dat wat God zo graag in hem zag. En hier zien we een thema dat altijd weer heel erg moeilijk is voor veel mensen, trouwens in zekere zin voor ons allemaal, die verhouding tussen die soevereiniteit van God en die verantwoordelijkheid van de mens. En dat is hier ook zo. Dat verbond is Gods soevereine daad. Maar gaat nooit los van de verantwoordelijkheid van de mens. Ik zei het van de week in een dorpskerk hier niet verder vandaan. Dat we soms het idee hebben dat je bekeringsverhaal heel erg belangrijk is, maar hoe je verder leeft, dat is dan minder belangrijk. Dat wordt er niet bij verteld. Sommige bekeringsverhalen die kunnen wel 2 uur in beslag nemen. En ik word dan altijd een beetje onrustig. Ik ben sowieso al ongeduldig. Een bekeringsverhaal van 2 uur, dat is mij te lang. Want ik wil een heel andere vraag stellen. Ik wil niet vragen hoe iemand tot bekering is gekomen. Ik wil weten hoe iemand leeft. Voor zover ik als mens dat kan beoordelen. Ik wil weten of de vruchten van de bekering er zijn. Want iemand kan wel 3 uur over zijn bekering vertellen, maar als de vruchten van de bekering er niet zijn, breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden, zegt Johannes de Doper. Wat heeft dat dan allemaal voor zin? Abraham is uit genade behouden, zoals elk mens die behouden wordt. Maar we hebben de vruchten in zijn leven gezien. En die zijn ook genade van God, maar ook verantwoordelijkheid. En daarom zegt God, wandel voor mijn aangezicht, wees onberispelijk. God gaat geen verbond aan met iemand die niet alleen maar zondaar is van nature, maar ook niet van plan is om daarvan af te wijken en zondaar te blijven. En bij Abraham is het ook zo gegaan. Dus in die zin, voorwaardelijk en onvoorwaardelijke belofte. Ze zijn allemaal onvoorwaardelijk in die zin dat ze altijd van God uitgaan en ze zijn altijd voorwaardelijk in die zin dat God verwachting heeft van Abraham. Dat zullen we direct nog zien als het gaat over de betekenis van de besnijdenis. Want dat onderstreept dat op heel bijzondere wijze. Abraham werpt zich op zijn aangezicht en dan komt God met die prachtige belofte. En de Heere God, je zou dat kunnen onderverdelen in 7 keer ik zal dat hier gesproken wordt. Maar in eerste plaats, hij zou een nageslacht krijgen van vele volken. Dat is natuurlijk de betekenis van die naamverandering. Abraham, Avraam, betekent zoveel als de verheven vader. Maar Abraham, maar oorspronkelijk is dat Abir Hamon, dat betekent vader van een menigte. En hier zien we hoe ontzettend belangrijk is dat allereerste woord dat God bijna ooit tot Abraham gesproken heeft. In Genesis 12, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In Jesaja zien we Abraham bij dat zijn eenling geroepen. Hij was echt een eenling op aarde, daar hebben we het eerder over gehad. Maar tegelijkertijd ziet God in hem zegen voor alle volkeren van de wereld. Dat eerste verbond van Genesis 15, dat gaat toch vooral over Israël en ook over het land Israël. Dat land komt hier ook wel aan de orde. Maar het gaat dan specifiek over Israël, maar hier gaat het over die menigte van volkeren. In zekere zin alle volkeren. Dat wil zeggen, gelovige mensen uit alle volkeren die met Abraham verbonden zijn en in hem zijn gezegend door God. En in zijn naam komt dat tot uitdrukking. Hij is de vader van een menigte van volken. En Paulus heeft dat uitgewerkt in Romeinen 4 door te zeggen, hij heeft fysieke nakomelingen en hij heeft geestelijke nakomelingen. En geestelijke nakomelingen zijn degene die wandelen in hetzelfde geloof als Abraham. Je kunt ook tot allebei behoren natuurlijk. Zoals de Messias beleidde de Joden tot de fysieke nakomelingen en de geestelijke nakomelingen. Maar ook die geestelijke nakomelingen uit alle volkeren van de wereld zijn zaad van Abraham. En God sluit met hem een eeuwig verbond. Tot een God zijn, ik zal een God voor jou zijn en voor je nageslacht. Ten derde, dat hele land Kanaan komt er aan de orde, wat we ook vonden in hoofdstuk 15. En ten vierde, dat zichtbare teken van de besnijdenis. Van 8-daagse zoontjes en van alle slaven die in het huis waren. Ja, waar staat nou toch die besnijdenis voor? Er schoot mij straks ineens te binnen een bijbellezing. Nou, dat is misschien wel 45 tot 50 jaar geleden. Ik was nog jong en onbezonnen. Nu ben ik alleen nog maar onbezonnen, maar toen was ik ook nog jong. En het was langer, en het was in Zwolle. En er was een christelijk gereformeerde ouderling, dat heeft er verder niet veel mee te maken. Maar toen had ik het ook over dit onderwerp. Het gekke, dat komt zo ineens weer naar boven drijven. Wat is het teken van dit verbond, de besnijdenis, en waarmee komt dat overeen? Hij zei natuurlijk met de kinderdoop. En ik zei nee, met het geloof. Waardoor krijg je deel aan Gods zegeningen, door de kinderdoop of door het geloof? En toen bracht ik die arme man in de war natuurlijk. Vandaag hoop ik dat ik het allemaal wat tactischer zou aanpakken. Maar dat is een van mijn moeilijkheden met met de gereformeerde theologie. Die link die gelegd wordt tussen de doop en de besnijdenis. Er is maar één schriftplaats dat daar schijnbaar op wijst. Niet blijkbaar, maar schijnbaar. Dat is Colossense 2, vers 11 en 12. En er staat volgens mij totaal wat anders. Maar het is een heel wezenlijk idee geworden in de theologie. Het verbond van Abraham, uw vriend, bevestigt gij van kind tot kind. Vandaar dat je ook Handelingen 2 erbij kan halen. Hè? Voor u geldt de belofte en voor uw kinderen, zover als de Heer er roepen zal. Maar dan gaat het niet over kleine kindertjes, dan gaat het over hun nakomelingen. Wat betekent het of je deel hebt aan het verbond van Abraham op grond van je doop? Nou hangt het weer vanaf in welke hoek van de gereformeerde wereld je zit. Toen mijn dochter op een gereformeerd vrijgemaakte school zat, kwam ze na een week thuis, misschien heb ik het wel eens verteld. En ze zei, papa, wat zijn verbondskinderen? Ik zei, hoe kom je daar nou bij? Nou, we hebben een leraar die dankt altijd dat wij verbondskinderen mogen zijn. Toen dacht ik later, dat zou op een reformatorische school nooit gebeden worden. Dus zelfs daar heb je alweer heel verschil. Ik nam eens iemand mee op weg naar Gouda. Dat is ook al heel lang geleden. In de auto aan Lister. We kwamen over het geloof te spreken. En ik vroeg hem waar. En hij zei dat hij geloofszekerheid had. Ik zei, waar is dat op gebaseerd? Toen zei hij, op mijn doop. Ik zei, je bent vrijgemaakt. Hij zei, ja, weet u dat? Ik zei, omdat ik geen andere mensen in de hele wereld ken die zo'n antwoord zouden geven. Daar is die doop dus als teken van het verbond ontzettend belangrijk. Je wordt van kind af aan verteld, je bent een verbondskind. Maar als de grote nadruk gelegd wordt op de bekering, en dat gebeurt in die kringen heel weinig, op de bekering, dan is die doop veel minder belangrijk. Je bent wel gedoopt, fijn, mooi, maar uiteindelijk komt het er toch op aan of er iets gebeurt in jou op een latere leeftijd, en soms pas op heel late leeftijd. En dat heeft te maken met de bekering. Dus op grond waarvan ben je nou deel van het verbond van Abraham? Dan zou ik zeggen, in die tweede groep zou ik me dan toch meer bij thuis voelen. Want hier gaat het erom dat je een zoon van Abraham wordt, Romeinen 4, door het geloof. Als vrucht van de bekering. En dat is ook precies de betekenis die de besnijdenis in het Nieuwe Testament heeft. De besnijdenis, in het Oude Testament vind je al heel vaak de uitdrukking de besnijdenis van het hart. Eén keer ook besnijdenis van de lippen, want Mozes noemt zichzelf onbesneden van lippen, maar het gaat toch vooral om het hart. De besnijdenis van het hart. Omdat men toen al wel voelde dat, ja, een besnijdenis uiterlijk in je vlees, dat betekent verder nog niet zoveel, dat is een teken. Maar het gaat toch uiteindelijk om hoe het er van binnen bij je uitziet. Daarom zeg ik, het verbond van Abraham omvat al diegenen die een besneden hart hebben. En dat zegt, dat is nou precies wat er in Colossen 2 staat. Met de besnijdenis van Christus. Dat is niet met wat hem gebeurde toen hij een klein jongetje van acht dagen was. Maar wat er met hem gebeurd is op het kruis van Golgotha. Met die besnijdenis van Christus, toen het oordeel van God over hem ging, zijn ook wij besneden door het geloof en door de wedergeboorte. Andersom. Maar dat is zo belangrijk. Het verbond met Abraham, hij is een menigte, niet van allemaal gedoopte kindertjes, maar een menigte van mensen, zegt Paulus, die wandelen in hetzelfde geloof als Abraham. En daarom kom je er niet ver mee door te zeggen, jullie mogen straks er anders over denken en mij dat vertellen. Dan gaan we er nog verder over nadenken. Je komt er niet ver mee om te zeggen, die menigte van volken, dat zijn allemaal gedoopte mensen. Er zijn 3 miljard gedoopte mensen in deze wereld. Tenminste, volgens de boeken zijn er zoveel christenen. En slechts een klein deel daarvan, vrees ik, is wederom geboren en leeft uit het geloof. Door Gods genade, maar dat is ook een stuk verantwoordelijkheid. Dat zijn de kinderen van het verbond van Abraham. De besnijdenis van het hart en de besnijdenis van de lippen. Besnijdenis, dat is ook het grote verschil met Ismaël. Dat moet ik wel even noemen voordat ik dat zou vergeten. Ismaël is verwekt door de onbesneden Abraham. Isaac is verwekt door de besneden Abraham. Want het is natuurlijk niet zomaar willekeurig waar die besnijdenis in het lichaam plaatsvindt. Die heeft te maken met de mannelijke voortplanting. En die besnijdenis is het God oordeel over het vlees, ook met het oog op de voortplanting. De kinderen die wij verwekken, wij mannen, zijn in zonde ontvangen en geboren. David zegt, mijn moeder heeft mij zo ontvangen, maar dat kwam door die vader die van nature onbesneden is. En die besnijdenis betekent dat ook onze kinderen komen onder datzelfde beslag van Gods soevereine genade, waarop ze leren moeten amen te zeggen in het geloof. Daarom is dit een belangrijk hoofdstuk. En het is eigenlijk wel jammer dat onze gedachten daarover van begin af aan al nogal uit elkaar aan het gaan zijn. Je bent, en dat is heel belangrijk ook, niet alleen maar in Galaten 4, waar het gaat over Sarai en Hagar, maar ook al in Galaten 3. Waar Paulus uitdrukkelijk zegt, wij zijn zonen van Abraham door het geloof. Er is geen andere manier. Je kunt met kleine kinderen doen wat je wilt, maar daardoor worden ze geen zonen van Abraham. Ze worden zonen van Abraham als ze wandelen in datzelfde geloof van Abraham. En het feit dat niet alleen maar Ismaël besneden wordt door Abraham zelf, maar ook de mens in zijn huis is belangrijk. Ik denk dat je door de hele Bijbel heen kunt zeggen dat het Gods bedoeling was dat de mens behouden zou worden met zijn huis. Dat zie je al bij Noach. We lezen alleen maar dat Noach een rechtvaardige was. Dat lees je niet van de anderen in zijn huis. Maar God wilde hem redden met heel zijn huis. Natuurlijk ook weer op dat de aarde bevolkt zou worden. Maar je ziet het ook weer bij Rahab. Alleen van haar lezen we dat zij gelovige was, maar de Heere God wilde haar redden met haar huis. Dat is ook de reden waarom in het boek Handelingen elke keer lezen, hij werd gedoopt, hij en zijn huis. Of hij kwam tot geloof met zijn huis. Het is niet een normale zaak van God dat als ouders tot geloof gekomen zijn, dat de kinderen dat niet doen. Dan is er iets grondig mis en dat moeten we dan maar bij onszelf zoeken en onze hand in eigen boezem steken. Ik aarzel wel eens om dat te vertellen en toch vertel ik het. Toen mijn vrouw en ik nog verloofd waren, hebben we er heel intens voor gebeden. Heere God, als we kinderen mogen ontvangen, laat het kinderen zijn die u gaan dienen. En als ze dat niet gaan doen, dan liever geen kinderen. Dat gaat heel ver. En we mogen zeggen, hoewel ze niet allemaal gaan in een weg die wij nou zo geweldig vinden, maar dat is hun verantwoordelijkheid, dat ze alle vier blijden de Heer Jezus te dienen, op een manier ook actief zijn in het kerkelijk leven. En dat ook weer doorgeven aan hun kinderen. Hoewel dat alweer een moeilijke punt is, een generatie verderop. En dat betekent al degenen die onder Abrahams verantwoordelijkheid staan, niet alleen maar die zoon van 13, maar ook al die mensen die als personeel in zijn huis aanwezig waren. Ook personeel, dus niet alleen maar kinderen. Lydia was helemaal niet getrouwd, Lydia de purperverkoopster. Maar toen zij tot geloof kwam, kwam ze tot geloof met haar hele huis, met al haar personeel. Lezen we in Handelingen 16. Ze worden allemaal op diezelfde grondslag gebracht van de besnijdenis die zegt, God spreekt zijn oordeel uit over wat jij als natuurlijk mens bent. En er is voor jou maar één oplossing. En dat geldt niet alleen maar voor de Ismaëls, de wilde ezels onder ons. Dat geldt voor ons allemaal. Je moet gelost worden door het lam. Daarom is de kinderdoop geen belofte. De kinderdoop, als die met de besnijdenis in verband gebracht zou kunnen worden, is een oordeel. Een oordeel over het natuurlijk vlees van een mens. Vandaar dat die ouders die de dominee bij zich riepen en zeiden, dominee, op wie lijkt ons lieve kleine babytje? Toen zei de dominee, op Adam. Dat was niet helemaal wat ze wilden horen, maar het was wel waar. Komen onder het beslag van Gods oordeel en ze kunnen er alleen maar uitgehaald worden als ze gelost worden door het lam. En dat zullen we laten zien bij de bijzondere belofte die er is voor Abraham. En voor Ismaël. Ismaël, de wilde ezel. Besnijdenis verwijst naar de dood. Het is het oordeel van God over ons natuurlijk vlees. En we hebben al eerder gezien, ik noem het alleen nog maar kort, dat er in de geschiedenis van Abraham verschillende keren verwezen wordt naar deze belangrijke les. Een les die oer-Joods en oer-christelijk is, oer-Bijbels. Namelijk dat waarachtig leven altijd leven is dat door de dood is heen gegaan. Leven, je kunt het ook anders formuleren, maar dat komt op hetzelfde neer. Leven dankzij de dood van een ander. Dat is zoiets tegen een natuurlijke mens. Zoiets vreemds. Je kunt alleen maar tot echt leven komen dankzij de dood van een ander. Of, dan komt het hetzelfde neer, doordat dat leven door de dood is heen gegaan, zoals dat met Christus gebeurd is. De Heer Jezus zou ons zijn leven niet hebben kunnen schenken als hij niet door de dood was heen gegaan. Zodat zijn leven als mens opstandingsleven was geworden. Dat is het leven dat hij met ons deelt. De eerste keer dat Abraham die les leerde was toen hij zo lang had moeten wachten tot zijn vader gestorven was, voordat hij kon vertrekken uit Haran om naar het beloofd land te gaan. En dit is een andere keer, de tweede les van de dood. In Romeinen 4 wordt het ook heel plastisch uitgedrukt. Abraham merkte dat zijn lichaam afgestorven was. Dat is heel kras uitgedrukt, maar dat betekent, hij merkte dat hij geen kinderen meer kon krijgen. En een vrouw van 90 die heeft niet zoveel moeite mee om datzelfde te ontdekken, dat ze niet meer in staat is om kinderen voor te brengen. En ze zei, God, nou is mijn tijd. Want ik ga dwars door jullie dood heen leven, uit jullie tweeën toebereiden. Dat is Isaac. En de derde les is de les van de besnijdenis. Ook dat is de les van de dood. Het oordeel van de dood dat over ons vlees gaat, opdat er leven van God uit de voorschijn kan komen. En de vierde les, dat is natuurlijk het offer van Isaac in Genesis 22. Ik moet u nog iets vertellen. En dat is over het lachen. Het heeft mij altijd wel verbaasd dat de naam Isaac, dat komt natuurlijk nou pas in het volgende hoofdstuk aan de orde, dat die naam Isaac komt, of Yitzchak in het Hebreeuws komt, van een werkwoord dat lachen betekent. Tzachak, lachen. We horen eenmaal over het lachen van Abraham. Dat is hier in hoofdstuk 17, vers 17. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zei bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden. Je zou nog kunnen zeggen, dit is toch ook een lachen van ongeloof. Maar laten we zeggen, dit is het lachen van blijdschap en verwondering. Gaat het dan echt gebeuren? Terwijl we in hoofdstuk 18 zullen horen van Sarai die lacht. Daar is echt duidelijk lachen van ongeloof. Maar dan in hoofdstuk 21, als Isaac geboren is, dan lacht zij ook van vreugde. Daarom is Isaac een mooie naam. Het lachen. Er is vaak gezegd, we lezen nooit van de Heer Jezus dat hij gelachen heeft. Maar ik las vandaag nog, op een heel andere manier, in de psalmen, over zij die zaaien met tranen en zullen lachen als zij de oogst binnenhalen. Er zijn geen mensen in deze wereld die werkelijk grond hebben om te lachen dan mensen die de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Er hoort niet bij dat ze altijd bloedernstig zijn en strak voor zich uitkijken, helemaal niet. Ze zijn de enigen op aarde die werkelijk reden hebben tot vreugde. En dat is het lachen van Abraham. God gaat het waarmaken. Kan het waar zijn? Gaat het dan echt gebeuren? Zal ik als 100-jarige een zoon mogen hebben? Dat gaat in tegen alles wat van de natuur is. En dat is ook precies wat hier gebeurt. Het is een wonder. Denk erom, het is echt Abraham die zoon verwekt heeft. Het is niet een soort maagdelijke geboorte geweest. Hij heeft zijn zoon verwekt. En zij heeft die zoon ter wereld gebracht. En dat is juist het lachen. Niet lachen van ongeloof, maar het lachen van vreugde om wat er gaat gebeuren. Lieve mensen, ik zeg nog een laatste ding over Genesis 15, 16 en 17. Eigenlijk is dat geschiedenis van Israël zelf. In hoofdstuk 15 zijn we als het ware in Romeinen 6. We worden in Egypte door God uitgeleid. Daar zie je dat de doop is gedoopt worden tot het leven. Als mensen die in de dood liggen, maar door de doop gebracht worden tot de opstanding, het leven van de opgestane Heer. Dat is Israël dat uit Egypte wordt uitgeleid. In 1 Korinthe 10 zien wij dat de doop daar vergeleken wordt met de doortocht door de Rode Zee. Ik kan het alleen maar aanstippen. Maar als Israël uit Egypte is uitgeleid, dan komen ze bij Romeinen 7. En dat is Genesis 16. En dat betekent de Sinaï. Hoofdstuk 6, Romeinen 6 is Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Maar Romeinen 7 brengt je bij de Sinaï. Het probleem van de wet. En in zekere zin is dat een probleem voor het christenleven in het algemeen. Hoe kan ik God dienen? Dat wil niet zeggen dat daar geen geboden aan te pas komen. Maar de nadruk ligt niet op onze energie, onze kracht, onze bekwaamheid om Gods geboden te vervullen. Maar op het leven uit de genade. En daarin worden zijn geboden vervuld. Maar het leven uit zijn genade betekent dat het gebeurt door de Heilige Geest. Galaten 5, niet door het vlees, maar door de geest. En die les moet bij Sinaï geleerd worden. Bij Sinaï leert het volk te zeggen, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. En ze moeten op die manier ontdekken dat ze, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar dan nog Genesis 17, dat komt overeen met Romeinen 8. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, dat is eigenlijk Romeinen 5. Maar dan in de Romeinen 8, zo is er dan geen veroordeling, geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt. Ik hoor niet bij Hagar, ik hoor bij Sarah, ik hoor bij de vrije. Ik vond het wel een mooie parallel, Genesis 15, 16, 17, Romeinen 6, 7 en 8. Van Egypte naar de Sinaï, maar van de Sinaï uiteindelijk laten we de woestijn achter ons en gaan binnen in het beloofde land. Nog een laatste parallel, ik werk hem lekker niet uit, dat is het huiswerk, moeten jullie zelf maar doen. Hoofdstuk 15 komt overeen met de Romeinenbrief vooral, hoofdstuk 16 met de Galatenbrief en hoofdstuk 17 met de Kolossenbrief. Romeinen 8 brengt ons niet verder dan wie kan uitverkorene gods beschuldigen. Voert je niet verder dan Bileam. Maar bij Bileam zijn we aan het einde van de woestijnreis. Wat daarna komt, de intocht in het beloofde land. Daar hint de Kolossenbrief op. Maar wat daarna komt, dat komt hier niet aan de orde. Dat is de Efeziusbrief, daar zijn we gezet in de hemelse gewesten. Nou, dit is echt een beetje voor gevorderden. Sorry dat ik aan het eind van jullie nog met deze lastige dingen samenval. Als je dan zegt, ik snap er niks van, wil je straks nog een keer zeggen, dan heb ik straks meer tijd ervoor. Maar nu gaan we eerst dit eerste deel afronden. God zegene zijn woord.